Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in deze dienst waarin dominee Gijsbert ze voorgaat. Gastorganist is Henry van der Maten. Mijn naam is Keinke Dokter, ouderling van dienst. We zingen zo meteen Psalm 139 vers 1, maar eerst heb ik nog de volgende mededelingen. De kinderen mogen straks naar de kindernevendienst. Er is een vakantieindeling. De groepen 1 tot en met 5 gaan naar de hal en de andere groepen naar de achterzalen. Inzameling van gaven. De eerste collecte is bestemd voor maatschappelijke dienstverlening. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. Aan de uitgang kunt u een bijdrage geven aan de zending. De bloemen gaan namens ons allen ter bemoediging naar mevrouw van Ommen, van wie haar man definitief is opgenomen in Minnesotis. Volgende week zondagmorgen gaat dominee van Vreeswijk voor. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Ik weet nog hoe u 14 dagen geleden hier zat te wuiven met die liturgieën, allemaal last van opstijgingen en zo. Hè? En toen hebben we Psalm 139 gedaan, maar ik ben toen met Psalm 139 op een gegeven moment gestopt, weet u ook, toen met lezen. Omdat ik zei van ja, nou wordt het ingewikkeld, dan moeten we het later maar eens over hebben en dan gaat het dus vanmorgen over. Vandaar deze aanvangstekst, Psalm 139, En het slot. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. We zingen Psalm 139, vers 12 en 14. We zetten de dienst voort met een Kyrie en een Gloria. Na het Kyrie-gebed zingen we gezang 37, vers 4. En na de lezing die dan volgt als een Gloria, gezang 37, vers 5. Zometeen vers 4, straks vers 5, lied 37. Laten we bidden. O God van Jozef, leid ons verder. Hoor ons en wees weer onze herder. Gij vuurkolom, straal gij ons toe. Waak op, o held, wij worden moe. Laat lichten ons uw aanschijn, Heer. Doe ons opstaan en help ons weer. God der Heerscharen, Heere, Heere, hoe lang zult gij uw volk verteren? Gij spijzigt hen met tranenbrood, gij drinkt hun hart met spot en nood. Laat lichten hen uw aanschijn, Heer, doe hen opstaan en help hen weer. Amen. God ziet hoe zijn volk Israël eraan toe is in de wereldgeschiedenis, ook in de wereld van vandaag. Hij ziet hoe zij zelf handelen, hij ziet hoe de volkeren daaromheen handelen. Jesaja profeteert: de Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal ieder naar zijn daden vergelden. Woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders, ook op de eilanden weekt hij zich. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op jou rust en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit je mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kleinkinderen, van nu tot in eeuwigheid, zegt de Heer. Samen bieden om de opening van het woord. Heere onze God, Vader in Jezus Christus, we komen tot u, levend in deze tijd met alles wat in onze tijd gebeurt, wereldwijd, en met name ook rondom uw volk, en dan weer in het bijzonder rondom de staat Israël. Dat de aandacht van iedereen in de wereld altijd anders is gericht dan op al die andere wereldproblemen en zoveel andere doden en hongerenden die er zijn. Komen tot u, levend in deze tijd met onze eigen verantwoordelijkheid, geroepen door u, door dat woord dat vanuit Israël naar ons toe kwam, dat ons wegrukt uit onze heidense verbanden, dat ons wil zetten in een nieuwe toestand, in een nieuwe relatie met u, God, zo anders dan wij ons de goden voorstelden, komen tot u met een verantwoordelijkheid die ook wij niet waar kunnen maken. En we bieden u in alle ootmoed, ga niet met ons in het gericht, wees ons genadig, om Jezus wil. en help ons ook in dit uur de woorden van de schriften opnieuw te lezen, te overdenken, in ons door te laten dringen, dat we die bezit mogen nemen van ons leven, opdat wij zijn zullen zoals u ons bedoelt. Uit genade. Amen. We lezen elkaar. Eerst dus die Psalm 139, het slot dat we de vorige keer niet gelezen hebben. En daarna zingen we, er zijn drie lezingen. Na de eerste lezing zingen we van Psalm 44, vers 1. Daar valt vanmorgen ook alle accent op eigenlijk, Psalm 44. En na dat eerste vers, als we dat gezongen hebben, mogen de kinderen naar de nevendienst gaan. En jullie gaan met een heel ander verhaal aan de gang. Met een heel moeilijk woord, korban. Nou, ze zullen wel uitleggen aan jullie wat dat eigenlijk betekent. Psalm 139, vanaf vers 19, daarna het eerste vers van Psalm 44. God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Thank you. Matthäus 5, vanaf vers 43, woorden van Jezus uit de bergrede. Daaraan zien we het vijfde vers van Psalm 44. Ook daar staat nog steeds een notenbeeld boven. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft, doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Meteen het 11e vers, maar nu lees ik eerst die psalm. Psalm 44. Het is een lied uit de ballingschap. Israël is ver van huis. Dit was dan de Babylonische ballingschap, waaruit dit lied stamt. Maar het kan niet anders of we horen het nu ook met die ballingschap van Israël in de oren van de afgelopen 20 eeuwen. We horen dit lied ook met op ons netvlies dat er allemaal gebeurt in die oorlog in het Midden-Oosten. God, met eigen oren hebben we het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Om hen te planten hebt u volken onterfd, naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. U, God, bent mijn koning, u beveelt de redding van Jacob. Met u stoten wij onze belagers neer. Met uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt. U hebt ons gered van onze belagers. U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers, U deed ons wijken voor onze belagers, onze haters roofden ons leeg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk van de hand gedaan. Veel bracht de verkoop u niet op. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt. Onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen. Het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. Dit is ons overkomen. Ballingschap. Maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verloochenden wij niet. Ons hart keerde zich niet van u af. Onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ballingschap, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw. En zalig wie het woord van God horen en bewaren. Hosanna. We sluiten aan op de prediking straks met Psalm 79, vers 1, 2 en 5. Psalm 79, eerste, tweede en vijfde vers. genezing van onze Heer Jezus Christus. Een onwennig thema. Dat blijkt al uit hoe we Psalm 44 zingen. Toch weten we er wel van. We kunnen er althans van weten. Die hele geschiedenis van het Joodse volk. Vanaf de farao's in Egypte. Tot en met de Tweede Wereldoorlog in de afgelopen eeuw, waarin zij die hele geschiedenis dag na dag werden gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar we denken daar kennelijk liever niet aan, dat de werkelijkheid rondom het volk van God zo hard kan zijn, zo wreed. Soms lijkt het wel of wij, goyim, heidenen, toen wij een keer christen werden, met het evangelie aan de haal zijn gegaan en weggevlucht naar een ideële wereld. Een geestelijke wereld waarin wij zitten als christenen. Een wereld van pais en vrede. En dat we de werkelijke wereld maar hebben gelaten voor wat die dan is. Had Paulus ook niet gezegd dat als Christus, dat we als christenen onze wandel in de hemel hebben? Had hij niet gezegd dat wij in Christus in principe bij God zijn in de hemel? Nou dan. Dan hebben we met deze wereld hier ook helemaal niks meer te verhapstukken. Glorie aan het Lam. Waarbij we dan voor het gemak maar vergeten dat dit Lam wel degelijk koning van de Joden heet. En haar lichaam en ziel met zijn volk verbonden is. En ook met hen wordt geslacht. En waarbij we al Gods beloften voor zijn volk. En de dienst van Jezus aan zijn volk, zoals Romeinen 15 dat beschrijft, een dienst die nog steeds doorgaat, juist aan zijn volk Israël, dat we die beloften en die dienst van Jezus met een korreltje zout namen, of dat we zeiden van ja, maar dat is verleden tijd, dat telt niet meer, of, en dat deden we steeds weer, hebben vergeestelijkt. Zo van, wij zijn als kerk dat volk van God en die beloften van God, die zijn in ons in vervulling gegaan. Op een geestelijke manier. En wij zijn dus eigenlijk Israël. En de psalmen, dat zijn onze woorden. En dit weerspiegelt onze relatie met God. Zo gaan wij met hem om. En zo zingen we psalm 79, dat wij het volk zijn dat door God is verkoren. En al die versen, in welke psalm dan ook, die dat niet bevestigen, nou ja, die zing je dan gewoon niet. Als psalm 79 begint met te zeggen dat de heidenen, dat wij dus, zijn gekomen om het volk van God te vertreden. En dat door ons het bloed van de velden rood kleurt, dat door ons hun bloed, het bloed van Israël, de velden rood kleurt, dan houden we dat buiten ons denkraam. Zoals we ook zo'n hele psalm 44 buiten ons denkraam houden. En al dit soort teksten. He, per saldo op de keten beschouwd, zingen we zelfs in de gereformeerde bond alleen maar een selectie uit de psalmen. En psalm 44 en vele anderen zijn niet in preken en liturgie en niet in ons hoofd en niet in ons hart verankerd. Laat ik het maar zo zeggen. Wij willen wel het heil van Israël en het heil dat uit Israël naar ons toe komt. En de mooie teksten over vergeving en uitredding. En we pakken Israël die teksten zelfs af en we claimen ze voor onszelf. Maar al die andere teksten, zulke gebeden tot God, over ellende en dood en vijandschap en haat, die laten we liggen. Die mogen zij hebben. Dat vreemde volk dat zonder Jezus leeft. Gelukkig weten wij beter. Waar deze houding van ons in al die eeuwen niet toe geleid heeft. Het betekent de miskenning en ontkenning van het volk Israël. Ze bestaan voor ons gewoon niet. In onze hele geloofsleer komt het volk van God niet voor. In de Heidelberg Catechismus? Nee. In onze geloofsbelijdenis? Nee. Ze zijn er gewoon niet. En dus gaat het er ook niet over. Ook in de catechisatielessen niet. En in veel preken niet. Ze bestaan voor ons gewoon niet. Tot in de huidige, moderne geloofscursussen toe. Die mensen tot het evangelie moeten brengen. Ja, en wie niet bestaat. Ja, die zit niet op je netvlies, die zit niet in je hoofd, die zit niet in je hart. En wie niet bestaat, die moet ook niet doen alsof die wel bestaat. Want wat er dan gebeurt, hebben we gezien het verhaal van Kain en Abel. He, Abel, die betekent, he, die naam die niks waard betekent, die bestaat niet, een nul. Ja, als die beeld dan ineens wel staat, hallo, dat roept irritatie op, dat roept woede op. En naast ontkenning hebben we dan als kerk ook het Joodse volk vaak verguisd en vervolgd. Jeruzalem is van ons. Jeruzalem is van ons. In 1095 riep paus Urbanus ons op om Jeruzalem te bevrijden van de islamieten, van de Mohammedaanse overheersing. Nou, die eerste kruistocht die haalde Jeruzalem niet eens, maar het betekende wel de dood van 5000 Joden in Europa. Bloed kleurt de velden rood. De tweede kruistocht haalde Jeruzalem wel, en we namen Jeruzalem in, en we vermoorden toen meer Joden dan de Romeinen deden in het jaar 70 toen ze Jeruzalem verwoestten. Uw knechten zijn gedood. Zij liggen onbegraven. Vanaf het begin van mijn predikantschap ben ik nu bezig met de heroriëntering van de christelijke leer en van mijn eigen geloof. Een heroriëntering vanwege dit. Het zien en het bestuderen van eeuwen van vervolging van Joden in Europa tot en met de Tweede Wereldoorlog. Hoe kon die kerk waar ik bij hoorde, hoe kon die kerk zich christelijk noemen, dus messiaans, terwijl het messiaanse volk in die wereld waarin die kerk was en waarin ik leefde, geen leven had en geen leven mocht hebben? Het moet toch een kardinale fout zijn in het denken van het christelijk geloof. Als je wel de Messias beleidt, maar zijn volk uitroeit of laat uitroeien. En Hans Jansen, die gooide in de jaren 80 toen nog eens extra zout in de wonden met zijn boek Christelijke Theologie na Auschwitz. Waarin hij liet zien hoe diep het antisemitisme in onze theologie zit. Omdat die theologie wordt bedreven door mensen die zich christen noemen, maar in hun hart kennelijk nog altijd vooral gooi zijn, heiden, levend met godsvoorstellingen die niets te maken hebben met de Bijbelse God, met JHWH. En die ook niets te maken hebben dus met de Vader van Jezus Christus. De heiden, die van God altijd weer iemand maakt, hoog boven ons verheven, onaantastbaar, onbewogen. Een God in wiens wil de kleine mens moet berusten. Een God die de mensen ook klein houdt. En een God voor wie een mensenleven eigenlijk ook niet telt. Enzovoort. En hebben we dan nu na 2000 jaar eindelijk in onze kerkorde staan dat we met Israël verbonden zijn. Onopgeefbaar zelfs, hebben we erbij gezet. Maar in hoeverre zijn we nog steeds bezig Israëls identiteit te zien los van die van ons, en daarmee dus bezig, om een beeld van Paulus te gebruiken, bezig om de tak af te zagen waarop we zelf zitten. Want zou Israël ten onder gaan, dan gaan wij mee. En is ons geloof ijdel, zegt Paulus. Ja, en nu heeft Hans Jansen dus een nieuw boek geschreven. Een nieuw boek geschreven over het antisemitisme in de Arabische wereld. Om de staat Israël heen. En je ziet al diezelfde fouten als in Europa opnieuw. Het bestaan van Israël wordt ontkend. Letterlijk, op de schoolatlassen komt Israël niet voor in de Arabische wereld. En de identiteit van het Joodse volk wordt miskend door de islam. Dat dit volk, het Joodse volk, Gods eerstgeborene is in het volkerengezin. En wat het betekent, die eerstgeborene, de chosen te zijn. Geen enkel idee daarover. Geen heroriëntering daarop. Bij zogenaamd hogere doelen is bij hen springlevend. Allah wil het en Allah's wil is wet. Dat is puur heidendom. Zo spraken wij ook altijd over de goden. Toen we de Torah nog niet kenden. Of doen we dat nog wel? Een mensenleven is niks voor deze goden. En ze weten dat dan weer wel. Ze weten. Is uit te wisselen tegen tientallen gevangenen van hun eigen volk. En net als wij de afgelopen 10 eeuwen hebben gedaan, proberen ze Israël te treffen waar ze het maar treffen kunnen. Zo'n 200 raketten per dag gaan nu richting Israël. Maar dat ging, zei het in mindere mate, de afgelopen maanden, jaren ook al zo. Het kan niet schelen waar die raketten heen gaan hoor. Als ze maar iets Israëlisch treffen. Het enige doel is doden. Alleen een dode Jood is een goede Jood. Niet bedenkend dat naar Bijbelse maatstaven ze daarmee schudden aan de fundamenten van het bestaan van onze wereld. En ondertussen hanteren ze nog steeds diezelfde tactiek als bij de Intifada. Hans Jansen laat in zijn onderzoek zien hoe expres de kinderen de straat in werden gezonden door de Arabische leiders tijdens de gevechten. Om daarmee enerzijds martelaren te worden voor het volk, en niks is mooier dan dat voor de goden, en anderzijds de verontwaardiging in het Westen op te roepen en te voeden als die kinderen door Israëli worden gedood. En de Holocaust, 6 miljoen Joden die ooit zijn gedood, vermoord, die wordt door wetenschappelijke en religieuze Arabische leiders een leugen genoemd. Nazi's, dat zijn de Joden zelf. Kijk maar hoe ze onschuldige burgers vermoorden. Verstaat u mij goed? Ik praat de bombardementen van Israël niet goed. Oorlog is een verschrikkelijk bedrijf. En de waarheid sneuvelt gelijk. En het haalt in mensen, bij alle partijen, het slechtste boven. En Joden zijn net mensen. Dat hebben we nooit geloofd. Ze zijn duivels of engelen voor ons. Maar ze zijn gewoon mensen hoor. Net als wij. Maar wat ik wel wil zeggen is, wij hebben gemakkelijk praten.
Wij hebben geen eeuwen van vervolging achter ons. Als er 60 jaar geleden 6 miljoen Nederlanders waren vermoord, systematisch, alleen maar omdat ze Nederlander waren, als onze buurlanden ons bestaan zouden ontkennen, als wij op de schoolatlassen in België en in Duitsland niet eens voorkwamen, als de schoolkinderen van onze buurlanden voor de aanvang van de les eerst moeten roepen dood aan alle Nederlanders, en toch, hoewel dit dus rondom Israël zo is, toch wordt in Israël, in tegenstelling tot de tegenpartij, op de scholen geen haat gezaaid tegen Arabieren. Toch is er in Israël, in tegenstelling tot bij de tegenpartij, geen triomf als burgers en kinderen van de vijand omkomen. Toch wordt in Israël, in tegenstelling tot bij de tegenpartij, voor alle volken van de aarde gebeden, ook voor de Arabieren. Toch is in Israël, bij het Loofhuttenfeest, iedere gooi welkom, ook al was die gisteren nog een vijand. Maar inderdaad, na 20 eeuwen van alles verduurd te hebben van de volkeren, dag na dag gedood te zijn, afgevoerd als schapen voor de slacht, hebben Joden nu een staat en een leger en ze slaan terug. En het meest indrukwekkende misschien wel aan die onderzoeksresultaten in dat boek van Hans Jansen, het meest indrukwekkende is misschien wel dat juist dat nu als onbestaanbaar wordt geacht in de Arabische wereld. Een Jood die terugslaat en die dan nog zou winnen ook. In Marokko is al eeuwenlang het woord voor Jood hetzelfde als voor lafaard. En dat blijkt typerend te zijn voor die hele wereld, laat Jansen zien. Zo moeten Joden worden gezien. En aan dat beeld moeten ze ook beantwoorden. Het is een minder volk. Ze moeten de suprematie, de overheersing, het betere van de islam erkennen. Zoals wij altijd hebben gezegd, dat de Joden de suprematie van het christendom moeten erkennen. Als ze dat nou doen, is er niks aan de hand. Waarom dit toch allemaal? Wat bezielt de heidense ziel in zijn strijd 20 eeuwen, 40 eeuwen tegen Joden? Ik sloeg in het citeren van Psalm 44, vers 23 steeds twee woorden over, als u goed opgelet hebt. De woorden om u. Toch worden wij dag na dag gedood om u. Afgevoerd als schapen voor de slacht, om u. In Israël wil de heiden niet zozeer de Jood treffen. Nee, de heiden wil ten diepste de God van Israël treffen. Israël is van hem, van JHWH, zijn oogappel. Ze zijn gezegend. Ze zijn van hem die zo anders is dan wij heidenen ons de goden voorstellen. Anders dan al onze godsvoorstellingen. En we wennen daar maar niet aan. Israël is van hem. Hij die met zijn volk zo'n andere band heeft. Die met hen zo anders omgaat dan wij heidenen van huis uit met de goden omgaan. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Word wakker. Dat is hun taal. Zo gaan zij met hun God om. Zulke vrijpostige en tegelijk zo'n intieme taal klinkt bij hen uit. Zulke vrijpostige taal klinkt niet tot Allah. En ook wij als christenen hebben een dergelijke vrijmoedigheid ons nog lang niet verworven. Hoewel ook Jezus ons die leert. Denk aan de gelijkenis van die man die broden haalt midden in de nacht. Vrijmoedigheid. Ook ons spreken over God en tot God lijkt meer op, met een ander voorbeeld, lijkt meer op dat van de vrienden van Job. Die steeds tegen Job zeggen, leg je erbij neer en het is Gods wil en daar mag je je niet tegen verzetten. Daar lijkt ons geloof meer op dan op dat van Job zelf, die staat voor hoe Israël leeft met God. Hun God, JHWH, die opstaat tegen God als hij vindt dat dat nodig is. Die, het begon al bij Abraham, de eerste, de beste van het Joodse volk. Die God gewoon in de weg gaat staan. Ja, maar u gaat zo in mijn Gomorra niet verwoesten. Oh nee, echt niet. Wij hebben nog veel te leren in onze heroriëntatie. En te leren over deze God van Israël. Om u. Gedood om u. Israël heeft geen vijanden. JHWH heeft vijanden. En met hem innig verbonden. Innig, hè? Psalm 139. U weet hoe innig, maar we zingen verder al maar vaak die versen van de innigheid. Maar met hem innig verbonden, zegt die gelovige Jood dus ook, zou ik niet haten wie u haten? Uw vijanden zijn mijn vijanden. Het gaat er niet eens om dat ze mijn vijand zijn. Ze zijn, Amalek, zijn vijand. En met hem en voor deze God leef ik. En die heeft gezegd, we gaan naar een wereld zonder Amalek. Amalek zal vernietigd worden. Gods vijanden zijn mijn vijanden. En tegelijk, als mijn haat verkeerd gericht zou zijn, als mijn haat een persoonlijke haat zou worden, als het mijn haat zou worden, doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Zie of ik geen verkeerde weg ga. In de Tweede Wereldoorlog hebben wij de psalmen gezongen in onze kerken op een geestelijke, spirituele manier. Los van Israël. En we zagen niet eens wat er met Israël gebeurde om ons heen. Zullen we nu wel wakker zijn? Je mag geen psalmen zingen, geen enkele, ook niet de selectie hieruit. Los van Israël. Mogen Israël nu ontdekken dat er ook goyim zijn die naast haar staan in het gevecht tegen Gods vijanden. Zou ik niet haten wie jou haten? Doorgrond mij, God. Ken mijn hart. Ook de vijand is een mens, geschapen naar uw beeld. Help mij ook dat te blijven zien. Dat ik eerbied haal voor elk leven. Geen psalmen los van Israël. En laten we dan ook niet meer bidden los van Israël. Als wij God loven om zijn zegeningen en zijn liefde in Jezus Christus, als wij de glorie van het Lam zingen, laten we hem dan tegelijk ook ondervragen, zoals de Bijbel het ons leert. Laat hem tegelijk ook ondervragen, ja, maar hoe zit het met Treblinka? En hoe zit dat met Auschwitz? Waarom liet u uw volk zo lijden? Wat is Jezus voor een koning der Joden? Als dit bestaat, waarom moet Israël nog altijd vechten voor een veilig bestaan? Is die laatste grote ballingschap dan niet een keer genoeg geweest? Als Abraham al pleitte voor de perverselingen van Sodom en Gomorra, zullen wij dan niet pal voor God blijven staan om hem te vragen zijn eigen oogappel nu te redden voor de toekomst? Jezus gaf zijn leven voor de verzoening van Israël en de volken. Zo beschrijft Paulus dat. Gaf zijn leven voor de verzoening tussen Israël en de volken. Wordt het dan niet tijd dat de Heere God die verzoening nu ook echt een keer laat plaatsvinden? Of stuit hij dan voortdurend op onze onbekeerlijkheid, op onze heidense ziel? Doe voor het oog van uw volk, Heere God, alle volkeren ervaren dat gij het bloed hoort roepen van de aarde. Het bloed van uw zoon allermeest. Het bloed dat roept om genade. Genade. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, de waarheid sneuvelt in de straten van Libanon. De waarheid sneuvelt in de straten van Israël. En wat mensen elkaar aandoen, ongelooflijk. En de politiek moet het maar oplossen, denken we dan. Dat het zo snel mogelijk goed komen. Vooral die onschuldigen die sterven aan beide kanten. Wat heet triomf? Wat heet triomf in u, wat heet triomf in Jezus Christus als dit soort dingen op aarde plaatsvinden? Tegelijk, wij weten, ook al zijn ze mensen net zoals wij, dit volk is gezegend en er liggen beloften van u en ze zijn al zo lang om u gedood en afgevoerd als slachtschapen. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot hen niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u hun ballingschap, hun nood? Hun ziel ligt neergebogen in het stof. Ze voelen zich schuldig omdat ze nog leven, terwijl al die anderen omkwamen in de vernietigingskampen. Hun lichaam is vastgekleefd aan de aarde. Sta op. Kom hen te hulp. Verlos hen. Omwille van uw trouw. En verlos met hen ons allen. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik kan u melden dat Gerry van Dijk van de dominee Overduinhof weer thuis is na een geslaagde operatie in België. We hopen dat hij verder goed herstelt. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd in deze dienst der dankbaarheid. En we zingen daarna als ons slotlied vanmorgen gezang 32, vers 1, 4 en 5. Gezang 32. Dus 1, 4 en 5.
Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.
Thank you.